We zijn een oude ventshop.
Ik weet het.
Nu werd ik gewoon mijn draad kwijt. Waar wilde ik naartoe?
Dat ben ik ook ondertussen ook vergeten. Kijk, dat is nu de oude dag.
Dat was nog iets, hè, maar wat was dat nu weer?
Te veel nagedacht, hè.
Seksualiteit. Ik vind een van de mooie dingen daaraan dat het opnieuw het klungelige krijgt van de puberteit.
Je moet af en toe kunnen zwijgen ook, hè. Mm.
Wijs, grijs en puber.
Dit is Wijs, grijs en puber, een podcast van Radio 1. Wijs, grijs en puber is ook de titel van een boek van wiskundige en filosoof Jean-Paul van Bendegem. Van Bendegem trekt van leer tegen wat hij grijsisme noemt. Iets als racisme, maar dan tegen ouderen. Ouderen worden snel op een zijspoor gezet op het werk of door jongere generaties aangezien als traag een beetje achterop geraakt. Daartegen moeten ze in opstand komen, zoals pubers doen, om hun plaats op deze aardkloot te verdedigen. Auteur Van Bendegem spreekt met collega-senioren over ouder worden, over wijsheid, over het levenseinde en gewoon over het leven. In deze aflevering is de gast journalist Walter Zinsen.
Goedemiddag. Ja, ja. Ben je blij u eens te zien in levende lijven?
Wederzijds. Zeer blij.
Ja, wel. Ik ook. Ik ben ook zeer benieuwd.
Oké.
Ik denk dat de richting van uw boek ongeveer wel weet.
Ja.
Ik ben het daar helemaal mee eens, dus dan kunnen we al niet erg veel discussiëren.
Een filosoof / wiskundige en een eeuwige journalist ontmoeten elkaar voor het eerst. Jean-Paul van Bendegem en Walter Zinsen.
Ik ben tussen haakjes nu 67.
Ja, dat weet ik.
Dus uiteraard...
Dat heb ik gehoord. Ja.
Piepjong.
U bent piepjong, zeg dat wel. Ik mag dat zeggen.
Ja, uiteraard.
Met zijn 83 jaar heeft Walter Zinsen inderdaad recht van spreken. Hij heeft er een 35 jaar lange carrière als VRT-journalist op zitten. Intussen al bijna 20 jaar met pensioen worden hij en zijn partner in crime Rick van Kouwelaert soms de Stettler en Waldorf van de Vlaamse media genoemd, met dank aan de Muppet Show. De piepjonge 67-jarige Jean-Paul van Bendegem wil de stellingen uit zijn boek toetsen aan de levenservaring van de man die in de media zo vaak zijn licht laat schijnen op de grote politieke gebeurtenissen in ons land.
En in een van de punten waar ik heel veel aandacht heb aan besteed, en ook heb willen aan besteden, is wijsheid.
Ja.
Een kwestie van de zaak op gang te trekken.
Ja.
Jouw invulling van dat begrip.
Wijsheid.
Ja, dus niet kennis, hè? Want dat is
Nee. Je hebt gelijk met het verschil te wijzen, ja. Want het wordt vaak gemaakt, hè?
Ja.
We hebben ooit een baas gehad op de informatiedienst die ervoor bekend stond dat hij een slim man was. Niet wijs, maar slim.
Ja.
Hij had een goed geheugen.
Oké.
Maar hij was niet slim. Mm-hmm. En hij was helaas ook niet wijs. Wat versta je daar nu onder?
Ja.
Dat is zo 1, 2, 3 niet te zeggen. Dat is toch dat je nadenkt. Ik wil niet beweren dat je niet spontaan mag zijn, maar dat je toch over een aantal dingen die je voor je ze onderneemt, of voor je ze in gang zet, dat je daarover nadenkt. En dat je luistert naar wat andere mensen te melden hebben, vindt dat heel belangrijk.
Mm-hmm.
En dat vind ik een groot tekort in de samenleving van vandaag, zowel in de politiek als zelfs daarbuiten, dat men niet genoeg luistert naar elkaar.
Mm-hmm.
En dat men iemand veroordeelt op grond van zijn denkbeelden of haar denkbeelden, zonder ze eigenlijk goed te kennen en zonder de moeite te nemen om ze te leren kennen. Die moeite... Dat vind ik ook een blijk van wijsheid. Moeite doen om andere mensen te begrijpen die het totaal niet met je eens zijn. En daar toch respect en eventueel zelfs vriendschap mee te onderhouden.
Ah, ja. Ik denk dat er maar een paar mensen zijn die ik ooit heb horen zeggen in een interview. Onder andere Etienne Vermeers heeft dat ooit eens gedaan.
Ja.
Meerdere keren zelfs.
En
ik denk ook Paul de Grauw, als ik het goed voor heb.
Ja.
Die een probleem kregen voorgeschoteld en die hebben geantwoord: sorry, nee, daar kan ik niks over zeggen, ik heb dat nog niet bestudeerd.
Precies.
En dat is zo, ik vind dat dus gigantisch mooi. Hè?
Ja, En dat is wat ontbreekt. U haalt me de woorden uit de mond. Denk eens na en geef toe dat je het niet weet.
Ja. Ja.
En voor politici zou dat trouwens heel handig zijn om te werken aan hun populariteit. Ik vermoed dat mensen daar waardering voor hebben als je toegeeft dat je iets niet weet. En niemand die zal weten. Dus er is altijd wel iets dat je niet weet. Is dat nu zo moeilijk om dat toe te geven en om te bekennen? Dat vind ik raar, dat zo moeilijk ligt.
Ja. Maar we zijn wel in een maatschappij terechtgekomen waar, naar mijn idee dan toch, die gedachte leeft dat je in principe alles kunt weten.
Ja, maar nee, dat is niet zo. Hè. Dat hoef ik tegen een filosoof niet te zeggen.
Nee. Socrates voorop natuurlijk, als er één ding is wat ik weet, is dat ik niets weet.
Precies. Ja, ja. Dat,
een voldoende graad van zelfkennis.
Ja.
Bijvoorbeeld, als ik nu naar mijn eigen loopbaan kijk.
Dat is waar, dat is zeer belangrijk.
Ik ben opgeklommen, tot de decaan van de faculteit. Ja. En ik heb toen gevoeld, hoger moet ik niet gaan in de hiërarchie. Ja. Dus ik heb dan nog de vraag gekregen om vice-rector te willen worden. En ik heb daar nee op geantwoord. En het voornaamste motief was eigenlijk, ik heb het dan ook zo proberen uitleggen. Ik zeg, kijk, als hier op mijn bureau een stapel ligt van een halve meter personeelsdossiers die ik zou moeten doornemen als vice-rector onderzoek om uit te zoeken wie de beste kandidaat is enzovoort. En daar ligt een filosofisch artikel. Dan ga ik eerst dat artikel lezen en dan aan die dossiers beginnen.
Ja, ja.
En dat is niet goed.
Nee.
Iemand moet het kunnen opbrengen om te zeggen, oké, de komende 4 jaar dat filosofisch artikel gaat op de stapel nog te lezen dingen.
Ja.
Dus ik ga dat niet doen. Ik ga er ook niet naartoe komen met de passie om te zeggen op deze vergadering, ik wil er de max uithalen voor de VUB. We gaan eens zien wat we hier kunnen doen. Mouwen opstropen enzovoorts. Nog los van het feit dat ik in zulke vergaderingen heb gezeten. En een aantal daarvan, ik kan er geen andere term voor bedenken, zijn waarlijk bullenbak. En daar kan ik niet tegenop. Ja. Ik ben een diplomaat, compromissenzoeker. De middenweg vind ik een van de mooiste paden die er bestaan.
Maar natuurlijk, ja. In medio virtus.
Ja.
Ja, ik ben zeer benieuwd naar de eerste politicus die gevraagd wordt minister te worden en die zegt, dat kan ik niet. Dat gaat mijn petje te boven.
Dat zou toch schitterend zijn.
Ja.
Zo 1 keer.
Ja.
Of die
maar misschien gebeurt het, we moeten optimistisch blijven.
Ah ja, nu uiteraard.
Misschien gebeurt het, maar weten we het niet. Gebeurt het in de stilte van een afgelegen bureau? Dat kan, hè?
Ah, ja.
Van de telefoon, of per mail, of WhatsApp, of zoiets.
Ken jezelf, eerste plicht van de aspirant wijzen. En badinerend loopt het gesprek via filosoof, apostel en theoloog Schillebeeks richting verwondering en verontwaardiging. Ook die sporen velen aan tot wijze daden.
Een verontwaardiging en dan handelen van daaruit.
Ja.
Daarom nog niet per se met een woede, maar als een drijfveer. Als iets wat jou in gang steekt.
Ja.
Ik vond dat gigantisch mooi.
Ja, en dit is ook zeer waar. Je ziet dat ook, want we zijn nu heel negatief geweest over onze samenleving. Ik althans over onze samenleving. Maar er zijn natuurlijk ook heel positieve elementen. Mm-hmm. Er zijn heel veel jonge en oude mensen die zich nog inzetten voor organisaties zoals 11-11-11. Bij de christenen broederlijk delen, bij de vrijzinnigen zal het iets anders zijn, weet ik niet.
Ja.
Maar er zijn nog heel veel mensen die verontwaardigd zijn over de onrechtvaardigheid van de wereld en die er daarom iets willen aan doen.
Ja.
Wederom vredelievend, op geweldloze wijze. En die zich daarvoor met hart en ziel voor inzetten. En dat wordt ook, denk ik, in de samenleving als geheel te weinig gewaardeerd. Er gaat zoveel aandacht naar al die gekken die nu over satanisten en pedofielen bezig zijn die ons zouden regeren. Ja, en nu klink ik als iemand die zei, het verwijt dat we vroeger kregen was, waarom brengen jullie nooit goed nieuws? Is altijd slecht. Dan antwoordde ik altijd, ja, goed nieuws is geen nieuws. Maar eigenlijk is dat ook weer niet waar. Goed nieuws is wel degelijk nieuws. Of het mag althans in de waarderingsschaal zou het veel hoger moeten staan. Nu worden mensen die zich daarvoor ingezet uitgescholden door politici in ons land van het hoogste niveau. Ik noem hem met name, de heer Bart de Wever noemt dit soort mensen spottend en beledigend goed mensen.
Ja.
Wat is er verdomme verkeerd met goede mensen?
Ja.
Ook als je het vervormt tot een scheldwoord dat door extreem rechts aanvankelijk alleen werd aan. Wat bestielt zo'n mens?
Ja.
En welke negatief... Nou, daar kan ik me echt boos in maken.
Ik,
ik moet een beetje oppassen. Ik mag hier niet de boze Jan uithangen. Maar het is toch heel erg dat mensen die wel voor gastvrijheid zijn, die wel voor een harmonieuze samenleving zijn met al wie zich hier wil komen inzetten om het met ons samen te doen, dat je die uitscheldt. Verschrikkelijk. En dat de bomma of de bomba dat dan al doet tot daaraan toe.
Mm-hmm.
Maar dat politieke leiders met verantwoordelijkheid die in regeringen zitten, dat vind ik echt vind ik enorm. Ik vind het haast crimineel.
Mijn eerste bedenking toen ik dat las was, wacht even, als ik dan geen goed mens mag zijn, dan blijft er maar één alternatief over. Een slecht mens.
Slecht mens, hè? Slecht mens. Natuurlijk.
Hoe zijn we nu op dit spoor uitgekomen?
Dat weet ik. Dat ben ik ook ondertussen ook vergeten. Kijk, dat is nu de oude dag. Vergeten wat je 2 minuten geleden gezegd hebt. Ja.
Nee, het is goed zo, Jean-Paul en Walter. Zelfrelativering, bron en bewijs van wijsheid. De rode draad in het gesprek en in het boek is dat de maatschappij die wijsheid van ouderen miskent.
Ja, maar mag ik mijn verbazing daarover uitspreken dat ze het niet zien? Kijk dan eens rond naar zowel de politiek als de cultuur. Hoeveel 70, zelfs 80-plussers daar nog actief zijn, alle dagen op de scène staan.
Ja.
Chris Lomme, Raymond van het Groenewoud, noem ze maar op.
Ja.
Al die oudjes die nog zo actief zijn. En mag ik in dat verband verwijzen naar mevrouw Montalcini, de Nobelprijswinnares die 103 is geworden. Ik heb daar onlangs ter voorbereiding van dit gesprek mee een interview mee gelezen. Ze was nog geen 100 als ze geïnterviewd werd, maar toch al oud. En ze vragen haar hoe het komt dat ze nog zo actief kan zijn. En ze zegt, ze verwijst naar de reden waarom ze de Nobelprijs heeft gekregen. Ons lichaam verslijt. Dat wordt dus niks aan te doen.
Ja.
Maar de hersenen, die verslijten ook wel, maar die regenereren zich op één voorwaarde. Dat je ze activeert met passie. Die met passie vond ik daar zo goed aan.
Ja.
En zij heeft het gedaan. Hè. Ze is 103 geworden, nog zo helder als ik weet niet wat. En dan denk ik, hoe kan dat nu zijn dat je dat niet ziet? Met Biden kunnen ze lachen. Hè. Ze is te oud om nog president te worden. Die wonen ook in de afspraak. De man, ondanks zijn leeftijd, zal hij wel tot einde toe president kunnen blijven. Nou, natuurlijk, als je 76 bent, dan ben je haast bijna dood. Hè. Dat komt om voor mij. Ja, 2 oude venten die strijden om het presidentschap. Ja, en dan?
Ja.
Als het nu 2 twintigers waren, zou iedereen zeggen, 2 snotneuzen.
Ja.
Dat zou ook niet goed zijn. Ja. Waarom? Kijk dan toch naar wat ze nog kunnen. En die er nog zitten tussen aanhalingstekens.
Ja.
Dat is toch veel meer. En dat is wat u zegt.
Ja.
Al die mensen die niet in hun zetel blijven zitten. Want dat is de dood natuur. Dat is echt de dood.
Ja.
Als je zo oud bent als wij en je gaat in je fauteuil zitten met je kemelharen pantoffels aan en naar de televisie zitten kijken de hele dag, dan ben je na een paar jaar dood, daar ben ik zeker van.
Mm-hmm.
Dan ben je aan het zelfmoord plegen, bij wijze van spreken,
om
het te overdrijven. Dus nee, met passie die hersenen blijven oefenen.
Daarom, ik heb er ook aandacht aan besteed, het seniorenbrein. Hoe werkt dat? En het antwoord is niet, zoals je hebt aangegeven, niet dat het een zwakkere of afgezwakte versie is van het volwassen brein. Zeker niet.
Nee.
Het is een ander brein.
Ja.
Senioren zijn beter om bijvoorbeeld niet meer het geheugen wat betreft feiten, dat precieze jaartal, of wie heeft er dat gezegd.
Namen.
Ja, maar als het gaat om verbanden en associaties, dat versterkt.
Ja.
Dus in die zin, senioren zijn iets beter in staat om te kunnen zeggen, als iemand een bewering doet, nee, dat kan niet.
Nee.
Daarom en daarom.
Ja.
tegenover het jongeren- en volwassenbrein. Ja.
En vaak ook waarschijnlijk omdat ze, ik zou bijna durven zeggen we, vergelijkingen maken met wat we zelf hebben meegemaakt in ons niet zo korte leven. Mm-hmm. En daaruit dan toch een paar gevolgtrekkingen maken voor problemen die zich vandaag de dag stellen. Dat zou dan de wijsheid kunnen zijn die de Afrikanen aan hun oudjes toekennen. De ervaring, de rijke ervaring in het beste geval.
Ik merk dat ik nu voor... Mag ik het zo zeggen? Ja, dat mijn blikveld terug ruimer geworden is.
Ja. Maar dat is waar, wat u nu zegt, doet mij met heimwee terugverlangen naar de naam van ons onderwijs vroeger. Nu ASO, wat zegt dat?
Ja.
Vroeger was de term, waarom heeft men die in hemelsnaam afgeschaft? Humaniora, humanior, meer mens.
Ja.
Dat vat toch samen wat we in het begin, voor zover ik het nog weet, besproken hebben. Humanior, meer mens worden. Dat, ik was bij de paters Jezuïten, het spijt mij, want dat schijnt ook al soms geen aanbeveling te zijn. Maar toch, die zeiden, waartoe dient de humaniora? Om dat te onthouden wat je, als je alles vergeten bent wat je hier geleerd hebt.
Ah.
En ik denk dat klopt, want is dat meer mens zijn, dat heb ik goed onthouden. En ik zal niet beweren dat ik er altijd naar gehandeld heb, dat is ook weer iets. Maar het is die vorming, die instelling toch, die je je leven lang bijblijft. Dat is absoluut waar. En daarom is het ook zo belangrijk dat het huidige onderwijs dat ook doet. En zeggen, onthoud alles uit het algemeen secundair onderwijs als je al de rest vergeten bent. Wat ben je nu meer als je alles weet of onthoudt wat we je geleerd hebben? In wiskunde of in talen, maakt nu verder niet uit. Het is de karaktervorming, de mentaliteitsvorming.
Ja,
waarom heeft racisme en xenofobie zo'n grote aanhang? Dat is toch omdat er een menselijk aspect ontbreekt bij een aantal mensen. Het gaat hier niet over domheid of verstand.
Nee, het gaat
over een ingesteldheid. Ik verwijt de asiel- en migratiepolitiek van ons land een gebrek aan menselijkheid.
Mm-hmm.
Waarschijnlijk op grond van mijn humaniora. Maar dat is niet menselijk. Dat is niet humaan. Dat is hardvochtig. Mm-hmm. Dat is zeker niet gastvrij. Nog tot daar aan. Dat is nog een ander ding.
Ja.
Maar het is niet menselijk. Men houdt geen rekening met de mensen. En in zekere zin geldt dat ook voor, denk ik, onze corona-experts. Dat die ergens iets missen om dat menselijke te vatten. Maar misschien ben ik nu veel te streng. Ja. Waar ik het moeilijk mee heb als junior, nu spring ik echt op een heel ander onderwerp over, maar vele jonge mensen die strijden in Black Lives Matter en mm-hmm. andere organisaties. Jonge mensen die zeer actief zijn in tegenstelling tot hun ouders en voorouders. En die wereld is mij ook vreemd. Raar genoeg. Ik heb mm-hmm. veel van mijn leven in Afrika doorgebracht. Ja. Ik heb wat ik met deze jonge mensen voel nooit eerder gehad.
Yeah.
Van, dit begrijp ik niet. Bijvoorbeeld het vooroordeel dat men heeft tegen oude witte mannen. Ik ben een oude witte man, maar ik voel mij niet aangesproken.
Ja.
Ik heb geen dominante positie. Ik ben een gepensioneerde oud-journalist die af en toe een stukje schrijft. Ben ik dominant? Ik dacht het niet. Ben ik een racist?
Mm-hmm.
Ik heb geen probleem met hun houding en hun activiteit, maar dan denk ik toch, waar is hier de wijsheid? Dat je nu dezelfde fout maakt als waar je zelf zo vaak het slachtoffer van geworden bent. Namelijk dat je gelijkgeschakeld wordt. Je behoort tot een groep, dus je bent dit of dat.
Ja.
Daar heb ik het verschrikkelijk moeilijk mee.
Ik ook. Dat zijn voor mij de fascinerende aspecten aan de hele coronasituatie.
Ja.
We worden nu heel vaak gedwongen, praktisch, om statistisch te moeten denken.
Ja. Ja.
En dan kan je geen uitspraken meer doen over die groep, zus en zo.
Ja. En dat is inderdaad door de corona crisis nog zeer aangescherpt. Dat stoort mij zeer. Natuurlijk, je zult zeggen, dat komt omdat je zelf zo'n oude vent bent en je voelt je daardoor. Dat is natuurlijk wel waar. Maar diegenen die zich, mag ik het grote woord gebruiken, gediscrimineerd voelen, ja, die hebben ook het recht om daartegen te reageren, toch?
Ah, ja.
Ondanks onze leeftijd.
Uiteraard, natuurlijk.
Wat zeg ik? Juist dankzij onze leeftijd. En dat is een zeer nadelig gevolg van heel die coronacrisis. Tenzij we ons, grootouders, van bewust worden, mm-hmm, en zoals u doet in uw boek, de revolutie prediken.
Ja, vreedzaam uiteraard.
Ja. Non-violent.
Zeer zeker. Dus wat dat betreft volg ik echt wel Thoreau in de burgergehoorzaamheid. Ja.
Thoreau, dat moet je even uitleggen, professor. Henry David Thoreau, een Amerikaanse schrijver, dichter en filosoof uit de 19e eeuw. Hij schreef het essay Resistance to Civil Government, een pleidooi voor burgerlijke ongehoorzaamheid tegen een onrechtvaardige regering. Jean-Paul van Bendegem doet in zijn boek Wijs, Grijs en Puber een oproep. Senioren kunnen bijvoorbeeld ostentatief gaan bedelen op straat om de laagste pensioenen aan te klagen.
Leidzaam verzetten is, vind ik, niet zo'n mooie uitdrukking. Maar je aanvaardt de consequenties van jouw ongehoorzaam zijn.
Ja. Wat Gandhi deed, hè?
Ja.
Het begrip geweldloos verzet, denk ik, voor een groot deel van hem. Hij had de consequenties zo overwogen, hij wist wat ze waren, maar toch deed hij consequent en moedig voor.
Ja.
Want geweldloosheid wil niet zeggen dat je niet moedig moet zijn, hè?
Integendeel, zou ik bijna zeggen. Ja.
De lafaards zijn degenen die schieten, hè?
Ja. En dan liefst met veel tegen één.
Ja, liefst, ja.
Ja, maar dat is...
Ouderen moeten meer van zich laten horen, is de stelling van Jean-Paul van Bendegem. De meesten onder hen zijn grijs, een aantal zijn ook zonder meer wijs. Ze mogen best wel wat meer puberen, vervelend doen, tonen dat ze nog meten.
Dat doet me denken aan wat ik in Afrika heb geleerd.
Mm-hmm.
Waar in tegenstelling tot in onze samenleving voor de ouderen, les ancêtres, maar ook degenen die nog leven, daar hebben ze in Swahili een speciaal woord voor, mzé. En mzé betekent oud, maar, en hier komt het, wijs.
Oké.
Iemand die oud is, die wordt beschouwd als wijs. Dat is precies het tegenovergestelde van wat men dus over onze grootouders denkt.
Ja.
En met mijn grijze haren was ik al heel snel, ik was toen nog piepjong, maar met mijn grijs, ik had vroeg grijs haar, was ik al rap een mzé. Als ik bij mijn Afrikaanse vrienden kwam.
Ja.
En dat uit zich in allerlei geplogenheden. Mm-hmm. Als we bijvoorbeeld, dat zal ik ook nooit vergeten, we zaten in een kringetje, ik was als enige een zee erbij, en dan ging een fles bier rond. En de laatste slok van de fles was voor de umzee. Die was bijna altijd voor mij. Wat ik niet op prijs stelde, maar ja, dat is dan weer iets anders. Ja, en dus die zit in het, die umzee zetten men niet in een, wat ik nog altijd een ouderlingengesticht noem, dat tegenwoordig een woon- en zorgcentrum is, die zit in de familie.
Ja.
En wordt voor alle beslissingen die in de familie moeten genomen worden, geraadpleegd.
Ja.
Dan denk ik, we kunnen van die Afrikanen toch nog veel leren. Maar ik moet er onmiddellijk aan toevoegen, het gebruik neemt af.
Ja,
tot mijn zeer grote spijt. Ook zij verliezen hun traditionele normen en waarden door de omstandigheden. Het leven in steden, de armoede, weet ik veel wat.
Ja.
Er is van alles. Dus het gaat verloren. En ik heb nu tot mijn grote verbijstering gehoord dat er zelfs in Congo nu al ouderlingen gestichten zijn. Ja. Dus dan oude mensen die geen familie meer hebben die voor hen zorgt. Dat is een verschrikking.
Ja.
Maar ik wil maar zeggen, die mentaliteit die wij hier nu aan de kaak stellen, dat hoeft niet per se.
Mm-hmm.
Het kan ook anders. En het is natuurlijk niet waar dat je wijs bent omdat je oud bent.
Ja.
Maar het is ook niet waar dat je totaal onwijs en dom bent omdat je oud bent.
Ja.
Dat is toch ook...
De
twee zijn waar.
Ja.
En dus die veralgemening, dat men het moet uitleggen aan de grootouders, dat mag een beetje ingewikkeld zijn voor sommige grootouders. Die zullen dat best verstaan.
Ja.
En sommige bakkers trouwens ook.
Mag ik dan even terugvallen op jouw andere expertise en ervaring door jouw carrière heen?
Ja.
Onder politici, ja, heb je daar een gelijkaardig fenomeen dat oudere politici, sommigen uiteraard, worden geconsulteerd door jongeren?
Wel, ik denk dat ik daarop moet antwoorden wat we vroeger in dit gesprek al hebben aangehaald. Ik weet dat niet. Want er is iets zeer eigenaardigs gebeurd met mijn carrière. Toen ik hier in dit huis nog werkte als journalist, was het mij ten strengste verboden om naar de Wetstraat te gaan. Verkiezingsuitzendingen, daar mocht ik niet aan deelnemen. Het interesseerde mij geweldig, de binnenlandse politiek ook. Maar ik mocht daar niks aan doen. Want ik was een gauchist, ik was een trotskist, ik was een nestbevuiler, want ik kwam van een katholieke universiteit en ik was lid van de Socialistische Vakbond, stel je voor. Dat kon allemaal niet. En dus heb ik heel weinig contact gehad met politici, behalve op het einde. Toen er zaken opgericht werd, ja, en dan kwam de Wetstraat naar ons. Dat is natuurlijk, dat is wel eens zo goed. En dan hebben we wel de kans gehad om met politici na te praten. De beste interviews gebeuren altijd na de uitzending, dat weet u, in de foyer, bij het genot van een glaasje bier, of in de tijd van Wilfried Martens een glaasje whisky. Ah, ja. Dus dat maakt de tongen los en dan kom je natuurlijk wel een en ander te weten. Dat toch vaak niet uitstijgt boven de roddelpraat.
Okay.
Of de cafépraat, noem het zoals je wil. De echte fundamentele dingen, dat weet ik niet. Dus heb ik oude politici gekend, was Leo Tindemans bijvoorbeeld, want daar heb ik nogal veel contact mee gehad. Ook al omdat we hoofdzakelijk een conflictrelatie hebben gehad. Maar op het einde van zijn leven was dat beter. Maar was hij dan wijzer? Ik heb nu toevallig de afgelopen dagen een stuk van zijn memoires gelezen.
Ja.
Ik proef daar toch weinig wijsheid in. Daar zit veel rancune in. Hij reageert zich af op al degenen die hem de voet hebben dwarsgezet in zijn lange politieke carrière. En ik weet, die van de Hanen heb ik nooit gelezen, van andere politici ook niet, van buitenlandse wel. Daar zou ik kunnen zeggen, ja, bij sommigen is er wat meer wijsheid, maar toch in het algemeen ben ik bang dat met politiek bezig zijn als beroep, dat de geest toch een beetje verengt. En dat er heel weinigen zijn die tot een brede opvatting, een wereldopvatting kunnen komen, die oog heeft voor andere volkeren, culturen, talen enzovoorts. Je ziet nu toch, dat vind ik toch zeer beangstigend, onder druk van wat men dan de publieke opinie noemt, het fameuze draagvlak. Hè. Er is geen draagvlak voor dit en er is geen draagvlak voor dat. Het is een excuus om niet moedig te moeten zijn. Maar dat is tegelijk een blijk van geen grote wijsheid. Hè.
Mm-hmm.
Als men dat niet durft. En die visieontwikkelingen zeggen over 20, 30 jaar moeten we met ons land of ons volk, met Europa of zelfs met de wereld dat en dat hebben bereikt, wat bijvoorbeeld met klimaatdoelen wel is, internationaal worden gemaakt. Maar in België hoor je niks dan geneuzel, hè, over die grootste doelstellingen. Het is te duur. Wie gaat dat betalen? Er is geen draagvlak voor. Dat is te schadelijk voor die, schadelijk voor de. Nooit wordt dat inspirerende, dat boeiende, dat enthousiasmerende, wat politiek zou kunnen en moeten zijn, dat is verdwenen. En dat is misschien meer verdwenen de afgelopen decennia dan als je dan over heel de oudere generatie spreekt. De generatie van na de oorlog die de sociale zekerheid uit de grond heeft gestampt enzovoort. Dat soort. Met Achille Van Acker werd in der tijd fel gelachen in mijn kring. Ik kom uit een katholiek nest. Achille was een socialist. Ja. Die sprak Brugs in alle talen, dus dat was ook al niet goed. Achille Darbon werd hij spottend genoemd. Maar wat een wijsheid had die man.
Ja.
Had ons waarschijnlijk om heel veel gebreken, maar die had een grote wijsheid. Die had een visie op hoe de samenleving georganiseerd moest zijn. En daar moeten we hem nog altijd dankbaar voor zijn, want wat zouden we zijn zonder die sociale zekerheid? Ja. We hebben er nog gehad kleppers van een groot formaat en die zie ik nu niet meer. En dat heeft niks met leeftijd te maken, denk ik. Dat heeft met veranderende tijden, zeden, weet ik veel. Daar heb ik geen verklaring voor.
Ja.
Misschien zegt men zegt dat ze te weinig verdienen, dat ze in de privé veel meer kunnen verdienen, degenen die bekwaam zouden zijn. Of die wel visie zouden hebben. Alsof onze captains of industrie van zoveel visie blijk geven. Daar heb ik toch ook nog niet te veel van gemerkt.
Nee, inderdaad niet. woord is daar net gevallen. Kunnen we het er even over hebben, over het er niet meer zijn?
Ja.
Ik ben daar nu... Niet dat ik het had verwacht. Maar ik ben daar eigenlijk totaal niet mee bezig.
Nee, ik ook niet, ja. Als ik eerlijk
dus
mag
dat
zijn.
Blijft.
Maar ja, dat blijft natuurlijk. Er is toch een klein verschiltje. Toen ik 73 was,
ja,
lag het nog verder af. Ben nu 10 jaar verder.
Ja.
Dan denk ik, ja, ik denk soms, hoeveel nog? Nog 6 jaar? Nog 10 jaar? Wie weet, daar blijft het bij. Dat kan misschien raar zijn om te zeggen, maar ik heb er mij mee verzoend. Toen ik de eerste keer volledige verdoving kreeg voor een operatie,
ah,
dan spuiten ze je in, iets in, en je gaat weg. En dan is het gedaan.
Maar ja, ik heb ook effectief een soort van coma meegemaakt. En het was raar dat... Ik heb toen het onderscheid begrepen met slaap.
Ja.
Terwijl toen,
ja,
was dat, ja, tijdsbesef weg.
Ja, als je slaapt, heb je toch nog een vorm van bewustzijn.
Ja, 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 ja.
Het slaapt wel, maar het is er.
Ja, eigenlijk is jouw lichaam en jouw brein is hard aan het werk.
Ze zijn nog hard aan het werk.
Oh, ja.
En dat is, als je zo verdoofd bent, niet het geval, blijkbaar. Hè. Eigenlijk is dat dood zijn. Je, ja, wordt wel in recovery, zoals dat dan heet, weer tot leven gewekt. Maar dat is het dus. Is dat erg? Nee, zoals Etienne Vermeer zei, dan komt de tijd terug van voor ik, toen, ja, ik er nog niet was, en, ja, nu zal ik er niet meer zijn.
Ja.
Ik denk dat hij gelijk had. Hè?
Ja, 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 ja.
En dat verzacht. Soms, als ik dan toch eens plannen hoor voor in de jaren 20, 30, 20, 40 of zo, dan denk ik, jammer dat ik daar dan toch niet meer zal bij zijn. Want ik denk dat dat met wiskundige zekerheid wel zo is. In 20, 30 zijn we er niet meer.
Ja.
En dat spijt mij soms. Dan zeg ik dat ik dat niet meer zou kunnen meemaken.
Dat heb ik zelf ook.
Stel je voor, als het klimaatprobleem zou opgelost zijn tegen die tijd.
Ja. Ik heb, als men mij de vraag voorlegt, zou je graag 200, 250 jaar willen worden? Is mijn antwoord op dit moment, nu hier, nee.
Nee.
Interesseert mij niet.
Nee.
Op één kwestie na. Ik zou wel graag willen weten binnen 200 jaar, waar staan we?
Ja, ja.
En,
ja,
ik moet nu wel heel eerlijk zijn, uiteraard het klimaatprobleem heel zeker, uiteraard.
Ja, nog veel meer dan dat natuurlijk.
Maar omdat ik nu zelf heb mogen meemaken in mijn levensloop tot nu toe, dat er een wiskundig probleem, de laatste stelling van Fermat, nu eindelijk bewezen is, na 367 jaar... Fermat heeft het probleem genoteerd in de marge van een boek.
Ja, ja.
En 367 jaar... meer ondertussen, want het bewijs is nu ook al 25 jaar oud. Dus het is al meer geformuleerd.
Ja.
En ik heb mogen meemaken,
ja,
dit is bewezen.
Ja.
Maar er zijn nog een aantal wiskundige problemen die openstaan.
De stelling van Fermat, heb ik me laten vertellen, die gaat over geheeltallige oplossingen voor vergelijkingen van het type A tot de n plus B tot de n is gelijk aan C tot de n. Zo kennen we een stuk van de levensdrive van de professor. Die van de journalist is uit dit gesprek ook meer dan duidelijk geworden. Dit was het eerste deel van de Radio 1 podcastreeks Wijs, Grijs en Puber, naar het gelijknamige boek van Jean-Paul van Bendegem. Kom de volgende weken ook meer te weten over wat andere zogenaamde senioren drijft. Jean-Paul praat nog met kunstenares Annemie van Kerkhoven, striptekenaar Mero, met geneticus Jean-Jacques Cassiman en met auteur Christine Hemmerichts. Interviews voor deze podcastreeks zijn van Jean-Paul van Bendegem. Ikzelf, Jan Holderbeke, 61 jaar oud, zorg voor de eindredactie. De montage is in de kundige handen van Christine van Tichel, de enige van het gezelschap die nog niet de eretitel senior mag dragen. Graag tot een volgende.
Dit was een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be.
Radio 1. Altijd benieuwd.